Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in de eeuwigheid, en die niet laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, we gaan zingen van Psalm 111 en daarvan het eerste vers, looft halleluja, looft de Heer. En ook het tweede vers, des Heren werken zijn zeer groot. 1 en 2 van 111. Gemeente, belijden we ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, waarna we zingen van Psalm 143 en daarvan het tiende vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Psalm 143, vers 10, na de geloofsbelijdenis. En ieder dan spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Willen we samen bidden, gemeente. Almachtige en getrouwe Vader in de hemel, we danken u eerbiedig dat u het verlangen in het hart gaf bij jongeren en ouderen en bij kinderen om hier samen te komen in deze stad, in dit bedehuis rondom uw woord en eeuwig blijvend getuigenis. En Heere, dan gedenken we in een nalezing dat heerlijke wat u verricht hebt, dat wonder, de uitstorting van uw Heilige Geest. En Heere, vanaf dat moment is ook de wereld niet meer hetzelfde. Dan mag het woede van de boze zo groot zijn, en dan mag dat heel slim zijn, hoe dat u dat ook aanpakt, hoe dat u ook uw kinderen in deze wereld naar de marge drukt, in moeite brengt, vervolging, nood, en dan ondanks dat alles gaat uw werk gewoon door, niet te stuiten, niet te keren. Heere God, als we vanmorgen hier samen zijn, uw woord gaan openen, lezen en overdenken, en we zoeken uw woord daarop na wat u gedaan hebt, wilt u daar dan ook zelf in meekomen en ook ons leiden door uw geest, omdat het woord mag opengaan en wij de kracht daarvan ook in het persoonlijk leven ervaren. Daardoor bemoedigd worden, getroost worden en ook nieuwe kracht ontvangen om in deze wereld te staan en van u te getuigen en uit uw woord te leven. Heere, dan is ons gebed ook vanmorgen, leer ons uw weg. Dan zullen wij ook in uw waarheid wandelen. Neig ons hart en voeg het samen tot de vreze van uw naam. Het zijn grote beden, Heere God, maar u wilt ons toch horen en verhoren in de Zoon van uw liefde, de Heere Jezus Christus. En Heere, wat we ook meegebracht hebben in deze dienst en wat er ook speelt, wil ons denken gevangen nemen in u, de Heere Jezus Christus. Want in u, Heere Jezus Christus, zijn alle beloften die in het woord voorkomen en daar benoemd zijn, die zijn in u ja en die zijn in u amen, waarachtig en zeker. O Heere God, laat dat dan open mogen gaan. U spreekt in uw woord veelvuldig over het drinken van het water des levens. Heere, dat dat rijkelijk mag stromen en dat de vrijmoedigheid ook in het hart gewerkt mag worden om zondige handen daarnaar uit te strekken. Heere God, zie dan in gunst en genade op ons neer. Wilt u ook zijn met hen die niet bij ons kunnen zijn, door ziekte verhinderd of ouderdom. U weet alle dingen, Heere God, misschien wordt er meegeluisterd. Ze mogen het weten dat u hen kent in hun omstandigheden, ja, in volmaaktheid kent. Heere, laat ook hen dat woord mogen sterken en bemoedigen. Heere, wil zo ook zijn op deze dag met onze broeders en zusters in andere landen op het zendingsveld. Heere, dan kan het dikwijls zo ontmoedigend zijn als we zien op eigen werk, op wat we gedaan hebben en wat de vrucht daarvan was. Maar dan kijken we altijd de verkeerde kant op. Dat we mogen zien op u de Heere. Dat u voor hen uittrekt. Dat u de weg baant. Dat u waakt over uw eigen werk. Heere God, zegen het. Breid uw koninkrijk uit. Mogen we ook vanmorgen eerbiedig vragen, wilt u spoedig wederkomen, Heere Jezus Christus. En wil ons vanmorgen zegenen in dit ons samen zijn. Uw naam verheerlijken, ons redden tot uw eer. Om Christus wil vragen wij dat van u, en uit genade alleen. Amen. Gemeente, er zijn twee schriftlezingen. Eén uit het Oude Testament, uit het eerste Bijbelboek, het boek van de wording, Genesis. En daarvan het 11e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 9. En de tweede schriftlezing is uit het Nieuwe Testament, uit Handelingen 2, de versen 1 tot en met 12. Mag ik u eerst lezen uit Genesis 11, de versen 1 tot en met 9. Daar luidt Gods onfeilbaar woord. En de ganse aarde was van enerlei spraak en enerlei woorden. Maar het geschiedde als zij tegen het oosten togen, dat zij in een laagte vonden in het land Sinear, en zij woonden al daar. En ze zeiden in ieder tot zijn naaste, kom aan, laat ons tegel strijken en wel doorbranden. En de tegel was hun voor steen en de lijm was hun voor leem. En ze zeiden, kom aan, laat ons voor ons een stad bouwen en een toren welks opperste in de hemel zij. En laat ons een naam voor ons maken, opdat wij niet misschien over de ganse aarde verstrooid worden. Toen kwam de Heere neder om te bezien de stad en de toren die de kinderen der mensen bouwden. En de Heere zei, zie, zij zijn enerlei volk en hebben alle enerlei spraak. En dit is het dat zij beginnen te maken. Maar nu zou hun niet afgesneden worden al wat zij bedacht hebben te maken. Kom aan. Laat ons nedervaren en laat ons hun spraak al daar verwarren, opdat een ieder de spraak van zijn naaste niet horen. Alzo verstrooide hen de Heere vandaar over de ganse aarde, en zij hielden op de stad te bouwen. Daarom noemde men haar naam Babel, want al daar verwarde de Heere de spraak der ganse aarde. En vandaar verstrooide de Heere hen over de ganse aarde. Tot zover de eerste schriftlezing. Tweede schriftlezing uit Handelingen 2. Daarvan de versen 1 tot en met 12. Waar we lezen in Gods woord, en als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij alle eendrachtig bijeen. En er geschiedde haastig uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldig gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een ieder van hen. En zij werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen, van alle volken dergenen die onder de hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte tezamen en werd beroerd, want een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich allen en verwonderden zich, zeggende tot elkaar: zie, zijn niet al deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen en ieder in onze eigen taal in welke wij geboren zijn? Parthers en Medens en Elamieten, en die inwoners zijn van Mesopotamië, en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië, en Frigië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, het welk bij Cyrene ligt, en uitlanders en uitlandse Romeinen, beide Joden en Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken God spreken. En zij ontzetten zich alle en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander: wat wil toch dit zijn? Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking, gemeente, bestaat uit twee teksten. Uit Genesis 11, het zevende vers, waar we lazen: kom aan, laat ons nedervaren en laat ons hun spraak al daar verwarren, omdat een ieder de spraak van zijn naaste niet hoorde. En uit Handelingen 2, het zesde vers: en als deze stem geschied was, kwam de menigte samen en werd beroerd, want een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. Amen. Gemeente, wij gaan zingen ter inleiding op de prediking van Psalm 51. En daarvan het zesde vers: verwerp mij van uw aangezicht toch niet. Ai, laat van mij uw Heilige Geest niet scheiden. En ook het achtste vers: Heer, open gij mijn lippen door uw kracht. Zo zal mijn mond uw lof gestaag vermelden. De versen 6 en 8 van Psalm 51. Gemeente, Pinksteren is een feest, dat vertel ik u niets nieuws. Maar dat veronderstelt wel blijdschap en dankbaarheid. En dan niet die blijdschap waaraan iedere diepgang ontbreekt, maar een blijdschap waar hart en ziel bij betrokken zijn. Blij zijn voor het aangezicht des Heren, ja. Misschien zijn er vanmorgen onder ons die zeggen, ik begrijp die blijdschap niet, ik ben heel nuchter. Ik kan me daar geen voorstelling bij maken. En het heeft toch geen zin dat ik doe alsof. Dat is zo. Dat zou huichelen betekenen. En daar ligt geen zegen in verborgen. Om deel te hebben aan de vreugde van Pinksteren moet je betrokken zijn geraakt. U zult zeggen, wat bedoelt u daar nou mee? Nu dit. We hebben nog niet zo lang geleden als volk 4 en 5 mei gedacht aan de bevrijding in 1945. En ook aan hen die daarvoor hun leven hebben gegeven. Maar ik waag het te zeggen dat alleen degenen die de oorlog met haar verschrikkingen hebben meegemaakt, de ware vreugde beleven van de bevrijding. Alleen wie weet wat onvrijheid is, verheugt zich in vrijheid in de rijkste vorm. Zo is het ook met ziekte en gezondheid en andere tegenstellingen die er zijn in het leven van een mens. Zo is het ook met het Pinksterfeest. Het Pinksterfeest heeft ook een tegenpool. Een tegengestelde. Want op de achtergrond van hetgeen op de Pinksterdag gebeurde, speelt die oude geschiedenis van de torenbouw van Babel. Die gebeurtenissen voltrokken zich in een tijd toen alle mensen op de aarde nog dezelfde taal spraken. De Joden zeggen dat was het Hebreeuws, maar Gods woord geeft daar geen bewijs voor. Dat had natuurlijk grote voordelen dat iedereen dezelfde taal sprak. Maar dat leidde ook tot een machtsconcentratie. Er werden dingen mogelijk die niet mogelijk zouden zijn als ieder een andere taal zou spreken. Volgens de Joodse overlevering begon de torenbouw van Babel in het jaar 340 na de zondvloed. In die tijd werden de mensen nog een stuk ouder, dus die zondvloed lag nog niet zo lang terug. Was vreselijk geweest, is van geslacht op geslacht doorgegeven. En toch zien we hier dat men eigen wegen gaat en dat wel bewust. Nu heeft de Heere er geen bezwaar tegen als mensen torens bouwen of steden bouwen. Maar het bouwproject in de vlakte van Sinear was niet zo onschuldig, gemeente. Achter het bouwen van de toren van Babel ging een anti-goddelijk streven schuilen. Het had te maken met het streven zich van God en van zijn woord en van zijn dienst los te maken. Over wat het concrete doel was van de bouw zwijgt Gods woord. De Joden wijzen erop dat door archeologen in de vlakte van Sinear meerdere overblijfselen van torens zijn gevonden. En dat de torenbouw bedoeld was als schuilplaats voor het geval de Heere de aarde nogmaals door de zonvloed zou treffen. Dan konden ze in die geweldige torens de toevlucht nemen. Andere uitleggers zien in het bouwen van de toren van Babel het streven om zich door eigen inspanning toegang tot de hemel te verschaffen. Maar gemeente, wat dan ook voor ogen stond, het was tegen de Heere gericht. Een zo grote concentratie van mensen vereist organisatie en leiderschap. Het zijn van een bepaald persoon of van een college absolute macht. een machthebber die overal oren en ogen heeft, een gecontroleerde samenleving, een bundeling. Vijanden van buitenaf waren niet te duchten, alleen maar van binnenuit kon het gezag worden aangetast. Torenbouw. Anderzijds bood deze concentratie van mensen veiligheid. Een gemeente waar mensen zo naar veiligheid streven, daar is angst aanwezig. Zo kluiten ze daar samen in die vlakte van Sinear. We lezen in Genesis 11, het vierde vers. Kom, laat ons voor ons een stad bouwen en een toren welks opperste in de hemel zij. En laat ons een naam voor ons maken, opdat wij niet misschien over de gehele aarde verstrooid worden. Ze streefden dus twee doelen naar. Voor zichzelf een naam te maken en in de tweede plaats te voorkomen dat de mensen over de aarde verstrooid zouden worden. Want dat wilde de Heere dat ze zouden doen, zich verspreiden over de hele aarde. Zij gaan dwars tegen dat bevel van de Heere in. Twee doelen hadden ze dus en daar werd alles aan opgeofferd. Nogmaals, God heeft niets tegen het bouwen van torens en steden, maar wel tegen die op eigen grootheid en roem bedachte mens, die niet anderen maar zichzelf dient en Gods woord naar zich neerlegt. Hun stuwende kracht bij dat streven was het zich breed willen maken, iets groots willen zijn, zichzelf verheffen. Dat streven is niet beperkt gebleven tot die tijd, gemeente, dat is van alle eeuwen. In de loop van de geschiedenis zijn mensen onderdrukt, vernederd, uitgebuit ter wille van de eerzucht en daarna pracht en praal hunkerende machthebbers. Men wilde zich een naam verschaffen, roem en aanzien oogsten door zich te omringen door pracht en praal. Eerzucht werd de motor van de prestatie. Om dat doel te bereiken werd gevochten en bloed vergoten. En dat riep tegenkrachten op. Zo kwamen volken tegenover elkaar te staan. Maar aan de basis van dat alles ligt altijd weer datzelfde motief. Zich een naam willen maken. In deze geschiedenis uit Genesis 11 gaat het niet over de ene mens tegenover de andere. Niet over het ene volk tegenover het andere. Maar over de toen bestaande mensheid die zich losmaakt van God, van zijn woord, van zijn dienst. De mens verklaart zichzelf tot hoogste macht en duldt niemand boven zich. Gaat daar de mens die zich losmaakt, staat voor eigen rekening en is in hoge mate op zichzelf en zijn eigen belang gericht. En hij gaat daar zo in op dat hij niet bemerkt hoe eenzaam hij is geworden. En wat is zijn voorland? Hoe ziet zijn toekomst eruit? Een mens blijft niet jong en gezond en krachtig. En ook al leef je alsof God niet bestaat in je hart, weet je beter. Hoe zul je die God straks gaan ontmoeten en leven? Anderzijds is het waar dat ontdekkingen van wetenschappers vele mensen tot zegen zijn geweest en nog zijn. Maar er staat tegenover dat vele ontdekkingen ook zijn misbruikt. De ouderen hebben nog op school geleerd dat een atoom het kleinste deeltje is van een element met alle eigenschappen van dat element. Maar daar kwam het eind van de Tweede Wereldoorlog verandering in. Die atoom werd wel gesplitst, is tot zegen geweest, op vele terreinen. Energiecentrales zijn er gekomen, hoe je er ook over denkt. Hadden maatschappelijk nut. Maar ook de atoombom is daarvan gemaakt. Zo heeft dat telkens een keerzijde. Wat de mens uitvindt, keert uiteindelijk in veel gevallen zich tegen hemzelf. Heeft vernietigende kracht. Bovendien is het zo dat wat wij buiten de Heere om tot stand willen brengen en wat indruist tegen zijn woord en zijn geopenbaarde wil, dat heeft in kern reeds de ontbinding in zich. En als ik dat zeg, gemeente, dan moet ik denken aan die kunstschilder. Hij leefde in de 16e eeuw. De jongelui hebben dat op school beslist wel eens gehad, Pieter Bruegel. Pieter Bruegel de Oude, moet ik eigenlijk zeggen. Want het was een hele schilderende familie. Hij heeft een schilderij gemaakt. Jawel, van de torenbouw van Babel. En op dat doek heeft hij 2 keer een toren neergezet. Die eerste toren, daar zie je een en al bedrijvigheid. De mensen lopen aan en beklimmen die toren, slepen met materiaal, een en al bedrijvigheid. In die tweede toren zie je niemand. Daar is het stil geworden op het bouwterrein. Er zijn geen mensen meer te zien. Maar heel merkwaardig laat hij aan de zijkant een opening zien in de toren. Die was nog niet dichtgemaakt. En daardoor kijk je in het inwendige van die toren. En kun je de constructie zien. Merkwaardig is dat later bouwkundigen daarna gekeken hebben. En hun mening was eenduidig. Als je deze constructievorm blijft volgen, stort die toren in, vernietigt zichzelf. De schilder wilde een boodschap achterlaten voor u en voor mij in latere eeuwen. Hij wilde laten zien dat wat de mens buiten God begint, dat daar zijn zelfvernietiging in zit. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Het is geweldig knap gedaan. En het is een waarschuwing, een boodschap van een artiest, van een kunstschilder. Hoe wil God dan dat we zouden leven? In Genesis 2, het 15e vers staat, zo nam de Heere God de mens en zette hem in de hof van Eden om die te bebouwen en te bewaren. God stelde hem als rentmeester over zijn schepping. En na de zonvloed zei de Heere tegen Noach en zijn zonen, zijt vruchtbaar en vermenigvuldigd en vervult de aarde. Deze opdracht hebben de bouwers van de toren naast zich neergelegd en zijn eigen gekozen wegen gegaan. Wegen die bij God vandaan gaan. Laat ons een naam voor ons maken, opdat wij niet misschien over de gehele aarde verstrooid worden. Maar de Heere zegt tegen zijn kinderen, wees niet bezorgd. Wees niet bezorgd, laat die kramp toch niet in je leven zijn. Wees niet bezorgd over eten en drinken en kleding. Naar al deze dingen zoeken de heidenen. God weet dat u en ik al deze dingen nodig hebben. En hij zorgt ervoor. Het streven van de torenbouwers kon niet zonder gevolgen blijven. We lazen toen kwam de Heere neder om te bezien. De stad en de toren die de kinderen der mensen bouwden. Letterlijk staat er in de grondtekst. Voor de kinderen der mensen staat er de kinderen van de Adam. Je mag het dus ook zo lezen. Toen kwam de Heere neder om te bezien de stad en de toren die de kinderen van Adam bouwden. Adams kinderen. In plaats van dankbaarheid naar God was ook Adam ondankbaar. En dat geldt ook voor de torenbouwers. Toen heeft de Heere de spraak verward. Vanaf dat moment zijn er vele talen. Daarmee zorgde de Heere tevens voor een situatie waardoor de mensheid weer toekomst had. Begrijpt u dat? Die volken gingen elkaar in evenwicht houden. Een grote verscheidenheid aan volken, want God schiep alles naar zijn aard. Dat geldt ook voor de mensen. Mensen zijn niet allemaal gelijk. Volken hebben ook een karakter. En zo leeft de mens van geslacht op zichzelf teruggeworpen, vervreemd van het leven met God en daardoor eenzaam en leeg en uitzichtloos bestaan. Want het koninkrijk van God is niet spijs en drank, maar rechtvaardigheid en vrede en blijdschap door de Heilige Geest. Zo staat dat in Romeinen 14. En toch schrijft God dat weerspannig volk niet af, gemeente. Hij laat dat niet aan zijn lot over. In Genesis 12 lezen we hoe God in Abraham een nieuw begin maakt. God roept hem, maakt hem los uit zijn stamverband en familieverband. En in gehoorzaamheid aan Gods woord begint hij aan de reis naar het land dat God hem wijzen zal. In die weg wordt Christus geboren in Bethlehem. In die weg verzoent hij op Golgotha's heuvel die zware schuld die van nature op ons ligt. In die weg breekt de Pinkstermorgen aan. Voor zijn hemelvaart had de Heer Jezus gesproken over zijn heengaan tot de Vader. Maar had hij ook beloofd dat hij hen geen wezen zou laten en de Heilige Geest zou zenden. En daartoe was het nodig dat ze te Jeruzalem zouden blijven. Verwachten de belofte des Vaders die gij, zei hij, van mij gehoord hebt. En dat hebben de discipelen ook gedaan. Want waar Gods woord wordt geloofd, daar volgt ook de daad. Want zij achten de Heere getrouw. God doet immers altijd zijn woord gestand. En alleen degene die daarvan overtuigd is, kan geduldig afwachten. Die geloven, die haasten niet. Maar het waren niet alleen de discipelen van de Heere Jezus die in de bovenzaal aanwezig waren. We lagen ze ook dat ook de vrouwen aanwezig waren en Maria, de moeder van de Heere Jezus en zijn broers. Het was aangegroeid tot een getal van omtrent 120 mensen. De uitstorting van de Heilige Geest was niet te zien, zoals bijvoorbeeld de geboorte van de Heer Jezus. Nee, hij meldde zich aan door tekenen van wind en vuur. En zo kwam de Heer Jezus in de geest weer terug om woning te maken in de harten van de zijnen. In Johannes 14, het 16e vers, zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen, en ik zal de Vader bidden, en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft in de eeuwigheid. een andere trooster. In de grondtaal in het Grieks, dat woordje alles betekent altijd een andere van dezelfde soort. God uit God, licht uit licht. En die zal bij je blijven tot in de eeuwigheid. Die scheidt niet meer van je. Het graf kan daar geen césure zijn, geen breekpunt. Dus evenals de Heer Jezus zelf zal Hij zijn. Hij is de Parakleet. In de grondtaal wordt Hij zo genoemd. De Parakletos, dat woord mag je vertalen met bijstand, advocaten, hulp voor de zijne, trooster. In de Johannesbrief vertalen de Statenvertalers dat woord door voorspraak. Kan ook. En toch. Toen de Heere de Heilige Geest uitstortte, begonnen Bijbels bezien de laatste dagen. Petrus wees daar nadrukkelijk op toen hij het schriftwoord van de profeet Joël citeerde. Drie tekenen begeleiden de uitstorting van de Heilige Geest. Het geluid van een geweldig gedreven wind, verdeelde tongen als van vuur, het spreken in vreemde talen. Opmerkelijk is dat die eerste twee tekenen heen wijzen naar dat derde. Het spreken in vreemde talen. De profetie, de verkondiging van het woord. Het bekendmaken van de grote daden Gods. En dan staat er en ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. Tot welk volk ter wereld zij op dat moment ook behoorden en welke taal zij ook spraken. Zij allen moesten weten dat God zijn belofte had ingelost. En dat de Heilige Geest was uitgestort. Zij allen hoorden de grote daden Gods. De Heer Jezus had gezegd, ik zal u geen wezen laten. Deze belofte was nu waarheid geworden. Profeteren in vreemde talen. Dat ging buiten hun eigen kennen en kunnen om. Het gebeurde ondanks hen zelf. Het ging ook hun eigen bevattingsvermogen te boven. Door de zonde van de ene mens waren de taalmuren opgetrokken. Door de vrucht van het volbrachte verlossingswerk van de Heer Jezus Christus. En daarmee de uitstorting van de Heilige Geest, worden deze taalmuren voor korte tijd als teken afgebroken. Het werk van de Heilige Geest is niet te stuiten en laat zich niet ophouden. Bij uitstek op het Pinksterfeest zien wij dat de Heilige Geest door een onverbrekelijke band is verbonden aan het woord. Daarmee ook aan het vlees geworden woord, de Heer Jezus Christus. De Heilige Geest neemt het uit Hem en draagt het woord binnen in harten en levens van mensen. Zo gebeurde het ook op de Pinksterdag. Voor zijn hemelvaart zei de Heer Jezus tot zijn discipelen, Gij zult mijn getuige zijn, dat is een roeping die de kracht van mensen ver te boven gaat. Om die taak te kunnen verrichten moesten ze eerst worden bekleed met kracht uit de hoogte. De Heere opent niet alleen het woord, maar geeft ook kracht en vertroost ons iedere dag weer door de vergeving der zonden. We zagen dat na de spraakverwarring er een einde kwam aan de eensgezindheid en aan de saamhorigheid. Van het ene moment op het andere spraken mensen in vreemde talen. Dat had niet alleen tot gevolg dat ze elkaar niet meer begrepen, maar er ontstond ook verwijdering. Door de taalbarrière kwamen mensen tegenover elkaar te staan en konden het samen mens zijn niet meer met elkaar beleven. De mens werd hierdoor meer en meer op zichzelf gericht en kwam daardoor nog meer alleen te staan, ondanks de contacten met andere mensen binnen diverse verbanden. Kunt u dat begrijpen? Hier kunnen we ook die verwoestende werking van de zondeval in zien. Het zich afkeren van de Heere, van zijn woord, van zijn dienst, dat werkt zich ook negatief uit op de verhouding tot de naaste. Op de Pinksterdag brengt God daar verandering in door de uitstorting van de Heilige Geest. In onze tekst staat: en als deze stem geschied was. Welke stem was dat? Dat was die geweldig gedreven wind. Dat waren die tongen als van vuur. Dat was de verkondiging van de grote daden Gods. Gods woord noemt dat een stem. Het is een stem uit de eeuwigheid die in de tijd wordt gehoord. Een stem uit de eeuwigheid die in de tijd wordt gehoord. De grote daden Gods worden verkondigd. En waar Gods woord wordt verkondigd naar de mening van Gods geest, dan vallen daar altijd in levens van mensen de grote beslissingen. Daar is de stem uit de eeuwigheid. Het eeuwig blijvend woord van God. Daar is de werking van de geest. En daar vallen de grote beslissingen in het leven van een mens. Kort voor zijn lijden en sterven heeft de Heer Jezus beloofd dat dit moment zou aanbreken. Hij zei toch: ik zeg u de waarheid. Het is u nut dat ik wegga, want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. Maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. De trooster, dat is een vertaling van dat woord parakleet, parakletos in het Grieks. Dat voor deze vertaling gekozen is, dat is niet toevallig. Want toen in de eerste eeuwen na Christus hemelvaart Gods woord werd vertaald in de toen heersende taal, dat was het Romeinse Rijk, was dat het Latijn. Toen heeft men in die jonge kerk gezocht naar een woord dat recht deed aan dat woord parakletos, parakleet. En toen heeft men gekozen voor dat woord consolator in het Latijn. Dat mag je vertalen met trooster. Maar ik wil dat toch vanmorgen, als het mag, voor de jongelui een keer vertellen. Consolator betekent letterlijk: hij die bij je binnenkomt en de eenzaamheid met je deelt. Ik zou wel willen dat je het nooit zou vergeten. Hij die bij je binnenkomt en de eenzaamheid met je deelt. Nou zul je zeggen: prediker, wanneer ben je nou echt eenzaam? Dan zeg ik: dat ben je als je de grote daden Gods hebt gehoord. Daar kennis van hebt genomen van Christus en van al zijn weldaden. Maar nochtans de vrede Gods niet kent. Je mist God. Maar je kunt na zijn heil en na zijn vrede niet reiken. Terwijl je bij het woord leeft. En je de Heere wil dienen. Je verootmoedigt je voor het aangezicht van de Heere. Maar de onrust blijft. Mensen in je omgeving wijzen je dan op schriftplaatsen waar zo rijk wordt getuigd van Gods barmhartigheid en genade in de Heer Jezus Christus. Maar die woorden die helpen jou niet op dat moment. Dat verandert pas als op Gods tijd de Heilige Geest, de trooster, je eenzaamheid binnentreedt en je gaat onderwijzen. Negen van de tien dat je hem zult tegenspreken. De trooster laat je zien, hij leidt je binnen in dat heilswerk, in dat verlossingswerk van de Heere. En dan zeg je tegen die trooster, dat is niet voor mij, dat is voor anderen. Als God naar recht met mij handelt, dat kan niet, dat kan niet, dat kan niet. Maar dan opent de trooster dat woord op een wijze. Dat je het weet, niet alleen voor de anderen, maar ook voor mij. We kunnen dat elkaar niet schenken. Dat is het werk van de Geest. En als ik nou op de Heere hoop en hij doet dat werk niet aan mij, dan zeg ik vanmorgen, dat is onmogelijk. Hij doet het. Maar wel op zijn tijd. Dat je die rijkdom aan kunt. En dat is een troost die de wereld niet kent. Die de meest slimme man of vrouw ter wereld niet kan bevatten. Maar die Gods kinderen kennen. Hij opent het woord op wonderlijke wijze. Dan komt de rust. Rust zelfs te midden van de golven. Hij openbaart je de liefde Gods in Jezus Christus. Woorden die je al zoveel keer hebt uitgesproken. Maar als ze open gaan, dan is er overvloed. Is niet te bevatten. Dat is een opzoekende en een genezende liefde. Hij maakt een eind aan je eenzaamheid. Want de gemeenschap met de levende God wordt ervaren. Maar de Heilige Geest doet nog meer. Hij plaatst je ook in dat grote gezin van Gods kinderen. En dan weet je het, daar zijn er miljoenen van, verspreid over de hele aarde in andere culturen. En als je elkaar ontmoet en je kunt nog maar een paar regels met elkaar wisselen, dan spoel je het al en dan proef je het al. Hier woont een broeder en zuster van me. Hij plaatst je in dat grote gezin van zijn kinderen. Vanaf dat moment laat je je ook niet door de wereld in de hoek drukken en de mond sluiten. Dan durf je vrij van hem te getuigen en te spreken. Hij doet nog meer. Hij doet nog meer. Hij kent jou ook in je binnenkamer als je de handen vouwt en de woorden willen niet komen. Dan neemt hij het over. En hij bidt met onuitsprekelijke zuchtingen voor je. Hij bindt ook de strijd aan tegen die oude mens in je, die voortdurend naar de verkeerde kant wil lopen. En hij vernieuwt het verdorvene. Ja, zeg je, ik blijf zondaar tot de laatste snik. Dan zeg je, ja, dat weet ik ook. Maar de zonde heerst niet meer in mij. Die heeft niet meer het laatste woord. De genade heeft het laatste woord. En de duivel weet het. Hij bewerkt ook dat je de Heere van harte gaat liefhebben. Maar ook dat je gaat haten wat hij haat. En liefhebben wat hij lief heeft. Aan het begin van de prediking vroegen wij ons af. Wanneer beleef je Pinkster als feest en ken je die heilige vreugde, weet u nog? Gods woord toonde u en mij in deze dienst die bron van vreugd. En ook vandaag geldt nog Christus woord. En daar wil ik mee eindigen. De Heere zei en zegt, wie dorst heeft, die komen en drinken. Hij maakt het waar. Amen. We gaan zingen, gemeente, van Psalm 16 en daarvan het vierde vers. Ik zal de Heer die mij getrouwe raad gegeven heeft met psalmgezangen prijzen. Psalm 16 vers 4. Thank you. willen we samen bidden en danken, gemeente. Vader in de hemel, die stem uit de hemel, uit de eeuwigheid, mag telkens weer gehoord worden waar uw gemeente samenkomt. En als onder de beademing van uw geest het verlangen in het hart opkomt in uw wegen te wandelen, uw lief te hebben, dan wordt dat zo bestreden, altijd weer. Maar we hebben een getuigenis gezongen uit het Oude Testament. Maar de psalmist zegt dat uw rechterhand onze val niet zal gedogen. De genade heerst tot het laatste toe. En u houdt ons vast en u houdt ons staande. Gaande in uw kracht. Heere, doe ons de rijkdom verstaan. En als we nog van verder staan, wil dan door de werking van uw Heilige Geest het woord voor hen openen. Neem weg, Heere, wat niet naar uw wil kon zijn. Maar wil het uwen in deze dienst zegenen, dan zal het ook vrucht dragen tot eer en verheerlijking van uw naam. We danken u voor de liefdedienst van de kosters. Danken u voor het getuigend orgelspel. We dragen de broederskerk eraan aan u op. We willen daarbij zijn in hun ambtelijk werk. Geef wijsheid van uw entwegen, Heer, en bovenal de leiding van uw geest. Heer, het is goed te mogen horen dat ook uw dienstknecht verbonden aan deze gemeente ook weer goed door de operatie heen mocht komen en herstellende is. Bij alles wat er gebeurt in ieders leven, is er een spraak die daarvan uitgaat. En Heer, dan is het genade als wij die spraak ook verstaan. Dan verbindt het ons alleen nog meer met u. Heer, gedenk zo ook uw dienstknecht. Wees hem nabij. We bidden en smeken u dat al in de naam van de Heer Jezus Christus. Uit genade. Amen. De slotzang, gemeente, is Psalm 43 en daarvan het vierde vers. Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God, mijn God, de bron van vreugd. 43 vers 4. bidden wij om de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met ons allen. Amen.